Das ist Alpha.
Kun je dat lezen? Ja.
Dus weet de vorige keer heb ik gesproken ook over hoe anders ben jij of hoe kun je veranderen. Hè? En dat is wel belangrijk om te weten. Ik heb er eigenlijk al 2 keer over gesproken. Ik ga een klein beetje herhalen. En dan, maar we gaan eerst de tekst daarbij lezen. En die staat op Efeziërs hoofdstuk 4 vers 20 tot 24. Efeziërs hoofdstuk 4 vers 20 tot 24. Efeziërs hoofdstuk 4 vers 20, daar staat er: maar gij geheel anders, gij hebt Christus leren kennen. Hij toch hebt van hem gehoord en zijt in hem onderwezen, gelijk dit de waarheid is in Jezus, dat hij wat uw vroegere wandel betreft de oude mens aflegt, die ten verderven gaat, naar zijn misleidende begeerte, dat hij verjongd wordt door de geest van uw denken en de nieuwe mens aandoet die naar de wil van God geschapen is in waarachtige gerechtigheid en heiligheid. Oké, tot daar, maar we hebben de vorige keer inderdaad gezien dat het uitgangspunt, de sleutel, is eigenlijk zoals er staat in vers 20, maar hij geheel anders, hij hebt Christus leren kennen. Hey? Sommigen zeggen tegen mij, ja, Ivan, hey, denk jij nu echt dat je zoveel beter bent? Hey? Ik zeg, nee, beter misschien niet, maar anders. Vandaar ook die tekening van zo'n rare vogel. Hey? Ik ga daar straks nog iets meer over vertellen. Maar wij zijn anders geworden. Hé. En ik heb toen ook verteld, dus die relatie met de Heer, dat is het uitgangspunt, het belangrijkste. En dat wordt wel eens verkeerd begrepen. Ze zeggen, ja, is het dan de kerken die mij gaan veranderen? Forget it. Hé. Dus de kerk ga je niet veranderen. Het is echt die relatie. Hé. En een relatie die altijd maar verder groeit. En ik heb de eerste keer ook gezegd van, oké, er zijn soms dingen in die relatie die ons tegenzitten. En een van die zaken is dat God zwijgt. We zouden liever een God hebben die altijd, boem patat, als hij iets vraagt, het is heel duidelijk en zo. Maar zo werkt God meestal niet. En ik heb toen ook het voorbeeld gegeven van de Israëlieten. Zij zagen continu de aanwezigheid van God toen ze de woestijn in hingen. Dus ze hadden de Rode Zee zien splitsen. Ze hadden eerst nog die 10 plagen gehad. Verschrikkelijk wat er allemaal gebeurd is. Ze hebben 40 jaar aan een stuk uit manna gehad. En ook vlees, kwartels. En toch waren er maar 2 gezinnen die gelovig werden en die dus, of die door hun geloof het beloofde land mochten intrekken. Van de oorspronkelijke gezinnen bedoel ik dan. Dus dat wil zeggen dat het manifesteren van God op een spectaculaire manier dus schijnbaar ons niet altijd overtuigt. Dat geloof, ons geloof niet doet per se groeien. Integendeel, heel vaak in de stilte gebeurt het. En een tweede zaak is dat ons kennen ook beperkt is, heb ik toen gezegd. Binnenkort, ik heb dat misschien al een keer verteld, maar binnenkort gaan we weer naar Zuid-Afrika. Dus onze oudste zoon woont daar. En we hebben gisteravond eigenlijk onze reis kunnen boeken, want de prijzen waren continu torenhoog, maar ze zijn plots gezakt. Dus samen met 2 vrienden gaan we daar naartoe. En onder andere gaan we in de streek van, of het dorp, of de stad Hermanus gaan. En daar komen normaal rond die periode, eind september, walvissen samen om dan te paren. Dus je kunt dus walvissen spotten daar. Dus enorm veel schijnbaar, sommige momenten. Maar veronderstel nu dat ik zou kunnen praten tegen zo'n walvis. Zo met klikjes en klakjes dat je kunt toch beginnen praten met een, ja, waarover zou ik met die walvis moeten praten, over Club Brugge die kampioen geworden is. Die walvis zal daar niks van begrijpen. Of het feit dat dit weekend weer het internet plat lag door die storm en zo. Die walvis zal daar niks van begrijpen. Hij zal enkel kunnen babbelen over het plankton en de vissen en zo. En de oceanen dat hij gezien heeft, maar dat is alles. En zo, wij zijn een beetje als die walvissen. Hè? Dus wij zijn van een andere dimensie. Wij begrijpen niet het onzichtbare, het oneindige, hè? Het eeuwige. En dus daarom is ons kennen beperkt. Hè? Maar gelukkig, ik heb toen ook verteld, is Jezus Christus gekomen en die maakt het juist duidelijk aan ons. En wat ik ook verteld heb, is dat de Heere zelf zich ook enorm beperkt heeft door een lichaam aan te nemen. Hè? Dus hij was daardoor gebonden aan een plaats, terwijl vroeger was dat absoluut niet zo. Dus dat is ongelooflijk. Maar ik heb toen ook verteld, wat ons ook soms tegen zit, is dat onze relatie zo'n beetje opgedroogd raakt. Hè? En dan zeggen we, manneke, een beetje stoppen met alles, hè? En sabbatjaar houden en zo. Hè? En toen heb ik ook verteld van, nee, het is eigenlijk, als je geen water meer vindt, dan moet je dieper graven. Hè? Dan moet je niet zeggen, ik ga stoppen met graven en wachten tot er weer water komt. Nee, dan moeten we juist dieper graven. Maar ik heb de vorige keer ook verteld, de vorige keer, dat ook heel wat dingen bij God soms tegenzitten in die relatie. Kun je dat voorstellen? Kijk, één daarvan is gemor, hè? Of geklaag, of gezaag. Hè? Je ziet dat ook in Exodus, hè, bij de Israëlieten, continu klagen ze, over alles en nog wat. Hè? Is er brood, ja, dan is er geen vlees. Is er vlees, ja, het is dan altijd hetzelfde vlees. Het is altijd iets, hè? Het is altijd iets. En eerlijk gezegd, ik denk dat wij ook soms van die klagers zijn. Hè? We hebben altijd wel een reden om te klagen. Hè? Het is een beetje zoals, is het glas half vol of is het half leeg? Hè? Ja, dat maakt toch een groot verschil in je leven uit als je altijd over dat dat glas klaagt dat al half leeg is. Zo, hè. Nee, er zijn heel wat andere dingen en God houdt niet van gemor van ons. Hè. Dus hij heeft ons alles gegeven. Dat is een eerste zaak. Een tweede zaak is ook onverschilligheid. Hè. Onverschilligheid. En ik heb toen ook verteld dat ik soms een keer zo op een bank ga zitten. Hè. En kijk zo naar de mensen die passeren en dat ik vraag, Heer, geef mij uw ogen, hè, zodat ik die mensen zie zoals u ze ziet. Hè. En dat is met barmhartigheid. Hè. Hij ziet ze als mensen die verloren lopen zonder hem. Hè. En daarom, ik denk dat het zo belangrijk is om dat iedere keer weer, weer te vragen aan de Heer, van geef mij uw ogen, hè. En ze zou zeggen, ja, maar Ivan, hij gaat toch naar de gevangenis en hij doet zoveel en zo van die dingen. O, beste mensen, ik moet dus ook iedere keer bidden van, Heere, geef mij uw barmhartigheid. Hé. Leer mij die mensen te zien zoals u ze ziet, hé, om ze altijd maar weer kansen te geven. En dat is zo belangrijk. Goed, een andere zaak is ook schijnheiligheid. Hé. Schijnheiligheid en onze wereld is doorspekt met schijnheiligheid. Maar spijtig genoeg kan dat ook in de gemeente, in de kerk gebeuren. Hè? Dat je dus je anders voordoet dan dat je thuis bent of dat je op je werk bent. Hè? Ik heb toen het voorbeeld gegeven van een man die ging in een moeilijke situatie gaan werken. En zijn vriend had gezegd, als je daar werkt, amai, ze gaan daar met God lachen en al van die dingen meer. En een jaar later kwamen ze elkaar weer tegen. En hij vroeg van, hoe is het geweest daar? Maar hij zegt, helemaal goed, geen enkel probleem. Ze weten zelfs niet eens dat ik christen ben. Hè? En dat is denk ik een beetje het probleem om daarvoor uit te komen. En dat is niet gemakkelijk, maar God helpt je en traint je ook daarop. Terwijl ik in de auto zat, moest ik denken aan iets wat ik nog meegemaakt heb. Toen ik mijn legerdienst deed. Ik was toen al christen. Ik ben al 20 jaar als student christen geworden. En dus daarna heb ik nog mijn legerdienst gedaan. En dus je kent dat onder de miliciëns. Dat proberen ze altijd een beetje het leven moeilijk te maken. Zeker als je christen bent. En dus op een bepaald moment weet je nog. We stonden aan te schuiven voor ons soldé. En daar was er een die riep naar mij, Ivan had weer kunnen, of Thomas zeggen ze natuurlijk, hè? Dus dat is het voordeel dat ik twee voornamen heb natuurlijk. Thomas had weer kunnen een bijbel komen, zeiden ze. Hè? En ik voelde mij zo klein worden van, die weten dat en ik ga een beetje moeten oppassen en al van die dingen meer. Maar ik dacht, Heer, dat is toch te belachelijk, hè.
En de keer erop was het weer net hetzelfde. Hè. We stonden weer in een rij en zo. Hè. En weer riep er een, Thomas had weer kunnen een Bijbel kopen. Hè. En ik zei, heer, wat moet ik daarop zeggen? En kwam hij te binnen van, ja maar, ik heb al een Bijbel, ik ga je kopen voor jou. Hè. Ik heb nooit meer reactie gehad. Hè. Dus hij werd zo rood als een tomaat, hè, zoals ik nu ben. Maar... Hij werd zo rood als een tomaat en dus hij kon dus echt, ik heb geen weerstand meer gehad. En dat heeft mij ook geleerd om doorheen ons leven, om ook soms een keer van antwoord te dienen. We moeten ons niet laten doen, maar op een vriendelijke, mooie manier, hè, toch een keer er allusie op maken van, kijk, wij hebben ons geloof, maar we mogen er echt wel voor uitkomen. Zo. Het is echt wel de moeite waard. Hè. Wij geloven in de schepper van hemel en aarde. Hè. En we gaan straks naar de hemel. En we hebben daar net ook gezongen. Hè. Dus ik zie daar eigenlijk wel naar uit. Dat is toch iets wat een gewone mens niet heeft. Hè. Dus die christenen zijn toch wel speciale vogels als meevraag. Goed. En dan nog één zaak dat ik verleden keer... gezegd heb ook, ik, wat dat God niet heeft, dat is dat we hem negeren. Dat we hem niet betrekken in onze problemen. Als je kijkt naar David, als je kijkt naar Job, ja, die zeiden al het een en het ander tegen God. Maar één ding deden ze nooit, dat is God buitensluiten. En dat is zo belangrijk, hè, om in alles wat we doen, God te betrekken. Hè. Dat heeft hij graag. Maar niet dat we hem buitensluiten en dat we dan zeggen, één keer dat we echt serieus in de purie zitten. Ah, God, help, help. Hè. Nee, hij wil echt betrokken. We mogen onze frustraties uiten zoals David deed. Was ongelooflijk wat hij tegen God durfde zeggen. Maar hij was een man naar Gods hart. Hè. Een man naar Gods hart. Oké. Ik heb hier nog een cartoon van Lasse. Hè. Ik weet niet of dat je een beetje begrijpt, maar mijn bedoeling is dat jullie hier niet passief gaan blijven zitten. Hè. Ik bedoel daarmee, dus zoals hier, hè, dus zei die kok van de eerste derde, kregen een warme maaltijd. Dus je ziet, die oude mensen kwamen daardoor serieus in actie. Hè. Ik wil dus niet zeggen, jullie vergelijken met oude mensen, ik moet oppassen wat ik hier doe. Maar ik wil dus ook... wijzen op een aantal spreuken, uitroepen die er in de Bijbel zijn. Hè. Bijvoorbeeld, we hebben als het een verjaardag is, zeggen we hiep, hiep, hoera. Hè. Maar er zijn in de Bijbel ook een aantal kreten die eigenlijk wel gekend zijn door ons. Noem er een paar op. Wat? Ja, maar het gaat over een kreet zo. Hè. Bijvoorbeeld... één woordje, waardoor dat je iets uitdrukt zo van. Hè? Ja, dat vind je niet in de Bijbel. Maar het is zo één. Ja. Halleluja, ja, daar is er al één van. Ja. Shalom, ja. Nog? Amen, ja, juist. Ja. Nog? We hebben er net ook een liedje over gezongen. Hosanna, voilà, ja. En nog één? Heel op het einde van de Bijbel, ook in een heel duidelijke. Maranatha. Ah ja, hé. Kijk. Ik ga ze nog een keer doornemen. Dus Hosanna, en dat betekent letterlijk, hé, Jezus, help, of red nu toch, help toch. Hé. Dat betekent, dat is de betekenis van Hosanna. Hé. Een tweede Maranatha wil zeggen, hé, Heer, kom terug. Hé. Kom spoedig terug. Halleluja, wat wil dat zeggen? Prijs de Heer, loof de Heer, ja. En dan amen is ook een heel, het zij zo, maar is een heel gevaarlijk woord. Hè. Als je amen zegt op iets, dan wil je daarmee ook zeggen van, kijk, en heren, ik ben bereid om er zelf iets aan te doen. Dus we gaan nu doorheen, met mijn preek mag je gerust zo nu en dan een van die woorden uitroepen, hè. Als je roept natuurlijk, Hosanna, hé, red ons, ja, dan is het niet zo goed voor mij, denk ik, dan ben ik niet goed bezig. Hé. Maar het gaat mij vooral over halleluja en het woordje amen natuurlijk. Hé. En het woordje amen, we gaan dat een keer oefenen. Bijvoorbeeld, bijvoorbeeld is het heel belangrijk dat wij het evangelie doorgeven aan andere mensen. Vind je dat ook? Amen, ja. Pas op, hé, wat ik nu gezegd heb. Hé. Wil je dat er terug een geestelijke opwekking komt in Vlaanderen? Amen. Oh my, dat is fantastisch. Hè? Goed, maar ik wil dus, voordat ik iets zeg over, oké, hoe kunnen we nu veranderen, wil ik twee zaken doorgeven. We gaan eventjes naar Romeinen hoofdstuk 8. Romeinen hoofdstuk 8. Romeinen hoofdstuk 8. En ik lees vanaf vers 15, ja. Romeinen hoofdstuk 8, vers 15. Daar staat er het volgende. Want gij hebt niet ontvangen een geest van slavernij om opnieuw te vrezen, maar gij hebt ontvangen de geest van het zoonschap, door welke wij roepen, Abba Vader. Die geest getuigt met onze geest dat wij kinderen God zijn. Zijn we nu kinderen, dan zijn wij ook erfgenamen. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Immers, indien wij delen in zijn lijden, is dat ook om te delen in zijn verheerlijking. Wel, een eerste zaak die ik heel duidelijk onder uw aandacht wil brengen, dat is dat God eigenlijk alles voorzien heeft wat wij nodig hebben om te veranderen. We moeten niet op zoek gaan achter iets speciaals of zoiets. Hé. Nee, alles is voorzien. Ik heb een verhaal gelezen over de krantenmagnaat William Randolph Hearst. Nou, van gehoord? Nee? Ik ook niet. Ik heb het wel gelezen en daarom weet ik er nu iets over. Maar wat was die krantenmagnaat? Wat die krantenmagnaat was een heel rijk iemand. Dat laat al een beetje horen zo. En hij had dus zijn eigendom, belegde hij in een kunstverzameling. En op een bepaald moment had hij dus, was hij echt behoest op een bepaald kunstwerk. En hij zond zijn agent, dus geen politieagent, maar zijn agent uit om op zoek te gaan naar dat kunstwerk. En een paar maanden later keerde die agent terug. En hij zei, ik heb dat kunstwerk niet gevonden buiten. Maar het staat eigenlijk al jaren in uw atelier. Dus wilde hij zeggen van, het heeft geen zin dat ik op zoek ga naar dat kunstwerk, maar ik heb het al. Wel, dat is ook zo bij ons christenen zo. We hebben alles wat we nodig hebben om te veranderen. We moeten niet op zoek gaan ergens extern. Nee, we hebben alles. Laat dat heel duidelijk zijn. Want er zijn heel wat mensen die op zoek zijn naar zo geestelijke bronnen, waarover dat ze eigenlijk al lang beschikken. Bijvoorbeeld een of andere geestelijke ervaring, mystieke visioenen, tekenen, wonderen, een tweede zegen, tongentaal en zo. Beste mensen, hebben dat eigenlijk allemaal niet nodig voor te veranderen. We hebben alles al gekregen wat wij nodig hebben. Dus we hebben meer dan voldoende gekregen om te veranderen. Laat dat heel duidelijk zijn. Nu, natuurlijk, hoe kunnen we nu veranderen? Wel, in de eerste plaats door Gods woord. Van mij weten dat al lang. Ja, het is misschien waar, maar het is wel heel belangrijk. Het is een beetje zoals John MacArthur zegt in zijn boekje. In tegenstelling tot wat mensen leren, is Gods woord waar en volkomen toereikend. Christenen moeten niet op zoek gaan naar manifestaties buiten Gods heerlijke openbaring om, maar bestuderen en gehoorzaam wat God ons al geopenbaard heeft. Nu, ik vrees dus dat heel wat christenen ook die heerlijke openbaring aan het verwaarlozen zijn. En het is een beetje zoals die spreuk zegt, er ligt stof op hun ziel, omdat er stof op hun Bijbel ligt. Dat gebeurt soms dat ik bij mensen bezoek ga en ik vraag dat altijd eigenlijk, lees je nog een Bijbel? En dan zeggen ze, kijk, je staat daar in Boekerek. Ja, maar ik zeg, je moet niet in je Boekerek staan. Ik zeg, lees je hem nog, Want het is zo belangrijk dat wij de Bijbel lezen. Het is een beetje zoals Psalm. Dus wat dat belangrijk is, inderdaad, door Gods woord te lezen, daardoor zorg je ook dat zonde en dwaling geen kans krijgt in je leven. Het is een beetje zoals deze tekst zegt ook in Psalm 119. Ik berg uw woord in mijn hart, opdat ik tegen u niet zondige. Dus als je inderdaad ja, wel meer en meer afkomen van die zondewaal, dan is het heel belangrijk dat wij Gods woord in ons hart bergen. Hè. Het is een beetje zoals diezelfde John MacArthur zegt, hij zegt het volgende: misschien waren er tijden in uw leven dat u wegzonk in geestelijke lauwheid en u niet druk maakte om bepaalde zonden in uw leven, totdat Gods woord diep doordrong in uw hart met een overweldigende overtuiging. Dat is de weerleggende kracht van de Bijbel en het is een kostbare zegen om dat te ervaren. Dat is inderdaad heel belangrijk. Het is een beetje zoals Spreuken 16, vers 20 zegt: wie op het woord acht heeft, zal het goede vinden. Ja, welzalig hij die op de Heere vertrouwt. Als je zegt, ik vertrouw op de Heere, maar je zegt, ja, de Bijbel, ik lees dat zo nu en dan een keer, dat is als ik een hoesting heb zo, sorry, maar dan vertrouw je niet op de Heer, zoals die in de tekst zegt. Het gaat echt om die relatie. Ik ben nu zelf, moet je nou een keer denken, een goede 44 jaar getrouwd. Het zijn er die al tussen zitten, die al langer getrouwd zijn, dat ben ik zeker. Maar het is nog altijd werken aan die relatie. Dat gaat niet zo evident. Veronderstel, straks ga ik mijn vrouw terugzien. Ze is naar de kerk in Nieper. En ik zeg tegen mijn vrouw, ik zeg, kijk, het is nu goed geweest voor deze week. Je moet nu een week zwijgen en ik ga ook een week zwijgen. Ja, dan zal er toch wel een serieus haar in de boter zitten, is het niet waar? Dat gaat toch niet? En we zeggen, maar ja, tuurlijk, Ivan, dat gaat niet, Maar met onze relatie met de Heer zeggen we, ik heb al een keer mijn Bijbel lezen deze week. Ja, de Bijbel lezen is dus echt ook God laten werken in uw leven, praten met God. Dat is Bijbel lezen. Niet alleen bidden, iets zeggen, maar ook ontvangen. God laten spreken doorheen zijn woord. Daarom is het zo belangrijk. Dus ik zeg nu tegen woorden niet meer tegen de mensen van, moet regelmatig je Bijbel lezen? Nee, ik zeg, moet hem iedere dag lezen. Want dat is normaal. Heet toch ook iedere dag? Het is eigenlijk een dag van vasten houdt. Maar op vlak van Bijbel lezen moet je nooit vasten. Dat moet je nooit doen. Hetzelfde vasten staat zeker niet voor zwijgen tegen uw vrouw, bijvoorbeeld. Een week zwijgen tegen uw vrouw. Ja, jongens, nee. Daarover gaat het absoluut niet. Dus het is zo belangrijk om met Gods woord bezig te zijn. En Jozua, toen ze net het beloofde land gingen binnentrekken, die zei, je moet het woord, overdenk het wetboek, het ging over het woord, mag niet wijken uit je mond, maar overpeins het dag en nacht. Dag en nacht. Ik denk dat wij heel wat christenen niet eens aan de dag toekomen. Laat ons wijken over de nacht. Maar het is zo belangrijk om daarover te, laat me een ander woord, mediteren eigenlijk. En bezig te zijn met het woord is dus echt wel een heel belangrijke zaak. Ik las het verhaal van iemand die op een cruise wilde gaan, een luxe cruise. Hij was dus arm, maar hij wilde absoluut een keer op zo'n luxe cruise gaan. En hij spaarde een hele lange tijd in zijn leven en eindelijk kon hij een ticket kopen voor zo'n reis op zo'n luxe cruise. En hij dacht al, ja, ik heb geen geld meer voor de maaltijden en zo. Ik zal dus mijn boterhammetjes meenemen. Dus zorgen dat ik ze goed kan bewaren, goed in plastic, met mijn pot choco en zo. En de eerste dag, dat ging nog zo. Iedere keer als hij hoorde, je mag naar de zaal gaan voor het eten, dan ging hij naar zijn kajuit en smeerde zijn boterhammetje zo. En genoot een beetje door dat kleine ruitje te kijken van de zee. Maar op een duur, dat zei hem niks meer. En de vijfde dag, hij kon het niet laten en hij zei tegen een butler, kom ik hier, of een ober, ja, het zal een ober geweest zijn. Ik zei, kom ik hier, en hij zegt, hoe kan ik, wat moet ik doen om aan een van die maaltijden te geraken? En die man zei, maar meneer, hebben jij geen ticket voor deze boot? Natuurlijk, zegt hij, ik heb daar lang voor gespaard. Maar zegt hij, die ober, het is al in. Dus het is al in, dus die maaltijden en drank is allemaal inbegrepen. Wel, dat is heel vaak de manier waarop dat wij christenen bezig zijn. We zijn zo aan het precies aan het besparen en het doen en zo. Terwijl dat we alles krijgen wat we maar nodig hebben. Hè. Dat is belangrijk om te weten. En alles staat in Gods woord. Dus ik hoop dat je daar ook echt leert van genieten. Het is een beetje zoals er staat in Hosea. Hè. Dus mijn volk gaat kapot door gebrek aan kennis. Aan kennis wat er in Gods woord staat. Aan kennis van de relatie met hem. Hè. Dat is een eerste zaak. Een tweede zaak is, naast Gods woord, is ook de Heilige Geest zo belangrijk. Hè? En bijvoorbeeld in 1 Korinthe 3, vers 16 staat er, weet hij niet dat hij Gods tempel zijt en dat de Geest Gods in u woont? Weten wij dat allemaal? Amen, halleluja. Ja, tuurlijk. Hè? Weten jullie dat? Ah, voilà, ja. Dus want ik ben nu bezig met de tabernakeldienst, ik ga daar de volgende keer denk ik over babbelen. Hè. Maar het is zo ongelooflijk dat God altijd de bedoeling heeft gehad om in ons midden te wonen. Hè. En dat doet hij ook met de tabernakel. Maar dan later, hè, als Christus aan de kruis sterft, hè, dan zien we dat het voorhangsel in de tempel van boven naar beneden scheurt en dat de toegang volledig open is. En wat is er dan gebeurd? We hebben dat verleden week ook herdacht, hè, is Pinksteren. Dan is Gods geest gekomen en die wil in ons wonen. Kun je dat voorstellen? Dus niet alleen rond ons, nee, hij wil in ons wonen. En dat is ongelooflijk. En de woorden die voor de geest gebruikt worden zijn trooster, helper, raadsman. Hè. Dat toont al dat het een proces is. Dat niet in één keer is, boem, patat, en hij is totaal veranderd. Nee. Dus iedere keer is het de vraag, willen wij ons afhankelijk stellen van hem? Willen wij hem laten werken doorheen ons? Ik zeg het altijd, als ik in de gevangenis zo een voorbeeld geef, ik zeg het, moet een beetje beschouwen, ons leven als een huis met allemaal kamertjes. Hè? En een keer dat de Heer binnen is, dan blijft hij binnen, hij gaat niet meer buiten. Maar je kunt hem wel in de kelder laten zitten, of op de zolder, hè? En voor de rest zeggen, laat mij rust. Nee, zo werkt het niet. Hè? Dus het is altijd weer de vraag, oké, mag hij op de troon van je leven zitten? Mag hij uw leiding geven? Hè? En ik vind dat nog altijd het moeilijkste. Ik weet niet hoe dat bij jullie is, maar ik vind dat niet gemakkelijk. Hè? Het is hetzelfde als met de autorijden. Hè? Mijn vrouw rijdt, denk ik, beter dan ik. Hè? Maar toch, om dat stuur over te geven aan haar. Hè? Ja, ik doe er nu al een beetje meer, omdat je dus ook moet afspreken dat het de Bob is en zo. Hè? Maar... Ja, dat is toch raar dat je liever dat stuur zelf in handen hebt. Hè? En het is zo moeilijk om te zeggen, oké, heren, hij mag nu mijn leven leiden. Hè? En, want weet je wat we doen direct ook? We zeggen, je kunt het misschien zo doen en zo doen en zo doen. Hè? Dus we lopen al direct voor de voeten. Hè? Dat is toch logisch, dat is zo typisch menselijk. Maar het is zo belangrijk om te weten dat Gods geest hè, echt wel de leiding hebben over ons, want het is God zelf. En ik wil... Nog een tekst tonen ook in Efeze hoofdstuk 1, vers 15 tot 21. Laat ons dat ook eventjes nog opslaan. Efeze hoofdstuk 1, een prachtige tekst. Maar dit toont wat dat de kracht is van Gods geest. Hè. Efeze hoofdstuk 1, vanaf vers 15... Dus Efeze hoofdstuk 1, vers 15... Daarom houd ook ik, gehoord hebbende van uw geloof in de Heer Jezus en van uw liefde tot al de heiligen, niet op te danken, u gedenkende bij mijn gebeden, opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader der Heerlijkheid, u geve de geest van wijsheid en van openbaring om hem recht te kennen. Verlicht de ogen uw harten, zodat hij weet welke hoop zijn roeping wekt, hoe rijk de heerlijkheid is zijn erfenis bij de heiligen, en hoe overweldigend groot zijn kracht is aan ons, die geloven naar de werking van de sterkte zijner macht, die hij heeft gevrocht in Christus, door hem uit de doden op te wekken en hem te zetten aan zijn rechterhand in de hemelse gewesten, boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam die genoemd wordt, niet alleen in deze, maar ook in de toekomende eeuw. En hij heeft alles onder zijn voeten gesteld en hem als hoofd boven al wat is gegeven aan de gemeente die zijn lichaam is, vervuld met hem die alles in allen volmaakt. Ik zou lang over die tekst kunnen doorgaan, maar het gaat mij vooral over die kracht. Hè. Dus daar staat er, hè, Vers 20, en hij heeft dus de macht die hij heeft gevraagd in Christus door hem uit de doden op te wekken. Dus die kracht, Gods geest, die in ons komt wonen, die is zo krachtig dat hij bij machte was om Christus uit de dood op te wekken. Ik heb vanmorgen al een psalm gelezen, psalm 18 denk ik, en daar staat er: met mijn God spring ik over een muur. Kun je dat voorstellen dat ik over een muur spring? Maar met mijn God spring ik over een muur. En datzelfde met Gods geest. Met Gods geest kunnen wij ongelooflijk dingen doen. Wat dat ook is, we kunnen ongelooflijke dingen doen. En dus, want het is zo'n kracht dat hij bij machte is om Christus uit de dood op te wekken. En straks zullen we ook zo opgewekt worden. Ongelooflijk. Dat is de kracht die in ons werkt. Dus wat zeggen jullie daarop? Halleluja, amen. Ja, van lachen. Ja, dankjewel. Ik ga nu nog een filmpje laten afspelen. Een filmpje over... Het is absoluut geen christelijk filmpje, maar het gaat over funny birds. En het gaat een beetje over die rare vogel daar in het midden. Die rare vogel die dus eigenlijk probeert ook contact te maken en zo. Dus hij wordt eigenlijk een beetje uitgelachen, omwille van wat dat hij doet en aandacht dat hij zoekt en zo. Maar wat dat filmpje toont, is dat wij meer dan overwinnaars zijn. We moeten ons niet voor schamen voor dat evangelie. Integendeel, dus we zijn meer dan overwinnaars. En ik hoop dat dit ook mag doorwerken in jullie leven en jullie telkens mogen ervaren van, ja, de God die je kent, die is veel groter, staat boven alle machten zoals het hier staat ook. Mag ik eerst misschien nog samen met jullie bidden. Dank u, Heer, voor uw woord. Dank u dat het heel duidelijk is, Heer, dat u ons totaal wilt veranderen, Heer. En u hebt ons daarvoor uw woord gegeven. U hebt ons daarvoor uw geest gegeven, die in ons is komen wonen, als we u aanvaarden. Maar ook, Heer, dag bij dag verandert u. En we weten dat we straks ook gaan delen in uw heerlijkheid, Heer. En dat wij eigenlijk ook voor onze andere medebroeders en zusters eigenlijk niet meer herkenbaar bijna zullen zijn van hetgeen wat u gedaan hebt in ons leven, Heer. Want wij zullen u kennen zoals u ons kent. Dank u daarvoor in Jezus' naam. Amen.